Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 16:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, ondanks de 2 jaar durende oorlog, gaat de wederopbouw en noodhulp voor Oekraïne in volle gang door. Daarover praat ik met ondernemer Jeroen Ketting van de hulpactie Lifeline Ukraine. Maar nu eerst, westerse landen leken weer iets meer verenigd als het gaat om de steun aan Oekraïne. Totdat president Macron een opvallende uitspraak deed.
Er is no consensus today to officially send support and to take responsibility for troops on the ground. But as things develop, nothing should be off the table. We will do everything necessary so that Russia cannot win this war.
Ja, we zijn het niet eens over troepen sturen naar Oekraïne, maar we mogen het niet uitsluiten in de toekomst. Ik praat erover met Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD in de Renew Europe-fractie. Goedemiddag, meneer Groothuis.
Goedemiddag uit Straatsburg, meneer
Straatsburg. Hammelburg. Goedemiddag. Er is nieuwe steun toegezegd, tot zover goed nieuws. Maar hoe hebt u naar de woorden van Macron geluisterd?
Kijk, onze eenheid, bondgenootschappelijke eenheid, is het belangrijkste wat ons bindt. Dat is onze kracht. En als er verdeeldheid raakt, want Macron's woorden werden meteen tegengesproken door mijn oud-collega Sikorski, die nu in buitenlandse zaken in Polen doet, en Baerbock in Berlijn. Ja, dan heb je verdeeldheid. Dus dat is nooit goed. En het tweede wat je denk ik in het midden moet laten, dat is hoe ver je bereid bent om te gaan. En die zeg maar strategische ambiguïteit, ja, dat is ook een doctrine van waaruit je goed kunt leven. Als je zo'n conflict hebt met een niet-NAVO-land die een conflict is met Rusland, dan kunnen wij als buitenstaanders, relatieve buitenstaanders, dat best daar zo naar kijken. Ja, ik ben dus niet onverdeeld positief, meneer Hammelburg.
Nee, ik begrijp het. Aan de andere kant, we zeggen altijd, de Europese Unie is een club van democratieën. En in elk van die democratieën kunnen ze gedachten ontwikkelen. En dat betekent niet dat er als een soort dogma dat meteen tot eenheid onder al die landen moet zijn, toch?
Nee, maar er is een geharde strategie die je in een conflict als deze gezamenlijk, bondgenootschappelijk in eenheid moet uitdragen. En daar zou ik niet van afwijken. Maar dan wil ik toch wel even meteen de opmerking maken dat bondskanselier Scholz precies hetzelfde deed, maar dan de andere kant op.
Ja.
Die zegt niet, ik wil verder gaan, maar ik wil niet meer zo ver gaan. Ik wil geen Taurus-raketten leveren. Het zijn lange afstandsraketten waarmee ook de Krim kunnen worden geraakt, of misschien Russische steden. Nou, de Amerikanen hebben daarvoor gezegd, we hebben daar software in gebouwd, geoblocking, zodat ze niet Russisch grondgebied kunnen bereiken. Dat is voor de Duitse bondskanselier ook belangrijk. De Fransen en de Britten hebben wel besloten die raketten te sturen. En Duitsland niet. Ook daar straalt geen eenheid van uit. Maar het ergste is dat hij zegt, ja, we gaan dat niet sturen, want dan raakt Duitsland betrokken bij die oorlog. Dat is natuurlijk kul. En ik ben daar ook wel echt wel woest om. Dat ja, we gewoon maar, twee van dit soort leiders in Europa hebben die ons verdelen.
Even voor duidelijkheid. Betekent dat niet, kijkend door Scholz ogen, dat wanneer die Taurus wapen stuurt, dat daar ook, laten we maar zeggen, bedienend personeel mee moet. Om ook om de Oekraïners op te leiden. En boem, dan heb je boots on the ground.
Maar laten we het formeel bekijken eerst. Dat is artikel 50 VN-handvest zegt, een land dat wordt aangevallen, agressief zoals Oekraïne, mag zichzelf verdedigen. Je mag dan ook als buitenstaanders, als landen, mogen wapensystemen leveren. Dat is wat we doen, conform het internationaal recht. Ander internationaal recht, de staatsaansprakelijkheidsrecht, zegt bijvoorbeeld, je mag ook mensen sturen, bijvoorbeeld om logistiek dingen voor elkaar te maken. Zelfs wel mensen, misschien wel soldaten in busjes, et cetera. Je mag ook inlichtingen steun geven, wat ook gebeurt. En je mag van allerlei soorten niet-letale steun mag je geven. Ik denk dat dat ook heel gezond is, dat het gebeurt of niet gebeurt. Maar ik vind dat Scholz, die moet kijken naar het grotere belang en niet te klein benepen dit conflict bekijken. Ik vind dat die Taurus-raketten zo snel mogelijk moet leveren en doen wat nodig is. Want lange afstand, deep strike capability voor de Krim, dat is nu wat het belangrijkste is.
Ja, was die opmerking van Macron, denkt u, een proefballonnetje? Gewoon eens om te kijken hoe het landt. onder andere de andere leden?
Nou, ik concludeer dat die Parijse bijeenkomst is afgerond, maar dat die over 10 dagen opnieuw wordt voortgezet. Dus het is duidelijk nog niet af. Nee. En het heeft misschien ook wel iets losgemaakt. Dus ja. In die zin was het wel bedoeld voor verdere consumptie. Dus dat zou kunnen. Maar ik ben vooral benieuwd naar wat Macron... ik denk dat hij vooral heeft bedoeld van... Rusland moet deze oorlog niet winnen. We zijn vastberaden en het zit tussen onze oren als we willen winnen. En ik laat u mijn vastberadenheid zien. Ja, en dat is altijd goed.
Maar de commandant der strijdkrachten, Onno Eigelsheim, die schaarde zich achter de woorden van Macron dus... Ja, dat is toch niet de eerste de beste.
Wij hebben een geweldige commandant der strijdkrachten... maar die gaat niet over de inzet van onze troepen. Dat doen politici. En ik denk dat dat heel duidelijk gemaakt moet worden. Wie hier de baas is in het land. En dat is niet, dat zijn niet de generaals. Dat zijn politici die gekozen worden. En ik denk dat dat heel verstandig is om nog eens even te herhalen.
Nou, aangeschoten Geert-Jan Haan. Geert-Jan, ik zag je binnenkomen met een enigszins rood hoofd. Want dat zegt Geert-Jan heeft nieuws. Vertel.
Ha, dan loop ik hard de trap af om op tijd hier te zijn om iets te melden. Een half uurtje geleden werd bekend dat het regeringsvliegtuig is geland in Rzeszów. En Rzeszów, dat is de Poolse stad die grenst aan Oekraïne. Dat wordt bijgehouden door luchtvaartjournalist Menno Zwart. Die heeft er een tracking tool voor. En het regeringsvliegtuig wordt dan gebruikt door premier Mark Rutte. En dat zou erop kunnen duiden dat hij op weg is naar Oekraïne. En het lijkt erop dat Rutte op weg is naar Zelensky. En dat komt ook overeen met de berichten van de afgelopen dagen... ook van bronnen die ik heb gesproken... dat Rutte en Zelensky die bilaterale veiligheidsovereenkomst... van 10 jaar met elkaar gaan tekenen en gaan bekrachtigen. Voor het weekend werd duidelijk dat Nederland zich voor 10 jaar committeert... op het gebied van steun aan Oekraïne. En we wisten dat Zelensky en Rutte daar een goed moment voor zochten... omdat met opvallendheid te presenteren. En het ziet er naar uit dat dit dan het moment is. Want ook in beide agenda's staat eigenlijk vanaf nu tot aan maandag... niet zo heel veel bijzonders. Dus dat zou erop kunnen duiden dat het voor het weekend gaat gebeuren, Bernard.
Hij komt geen grondtroepen aanbieden, hè? Even voor de duidelijkheid.
Namens België heb ik gehoord.
Oké.
Dat is een grapje.
Okay. Even terug naar die uitspraak van Macron, Geert-Jan. Je kan hem op vele manieren interpreteren. Wat kom jij tegen?
Nou, dat Macron zichzelf juist speelruimte heeft gegeven... en het Poetin moeilijker heeft gemaakt om hem te lezen. Kijk, Frankrijk is een kernmacht en probeert Rusland af te schrikken... ook met dit soort uitspraken. Ik kwam een uitspraak tegen van de voormalige Britse kolonel... Hamish de Breton Gordon. En die zei het volgende in de bekende podcast... Ukraine the Latest van The Telegraph.
The reaction of Scholz and others to say never, never... is absolutely barking. Of course, there will be NATO boots on the ground in Ukraine, if need be, if in dire straits. And if we're trying to give a message to Putin that absolutely no way are NATO boots going to be in the ground in Ukraine, the freedom of maneuver that gives him is extraordinary.
Ja, het geeft je dus ruimte om te bewegen, zegt deze Britse oud-kolonel. En dat heeft Macron volgens hen dus goed gedaan. En de reactie van Scholz erop vond hij dus knettergek. Nou, de meeste Kremlin-watchers die stellen natuurlijk ook... met tegenmacht en kracht moet je Poetin bestrijden en niet door weg te lopen.
Nee, je hebt ook een reactie uit Litouwen van de minister van Buitenlandse Zaken Lambergis. Bekende man inmiddels in al dit soort zaken.
Ja, dat is de kleinzoon van de voormalige premier volgens mij zelfs.
Ah, oké, okay,
van Litouwen, dit is junior. Die zei, het is well worth considering. Oftewel de moeite waard om erover na te denken. En ook de premier van Estland, Kaja Kallas, zei vandaag iets in die bewoordingen. Maar daar blijft het dan ook bij qua ruggespraak voor Macron. Verder kom je zeker van Europese leiders niet zoveel tegen.
Nee. Meneer Groothuis, Macron heeft zichzelf dus juist ruimte gegeven met zo'n uitspraak. Je kunt stellen, is het misschien gewoon een strategische zet van hem geweest?
Ik denk dat... Ik snap alle opmerkingen. En ook Kallas die de ene dag bijvoorbeeld zei van niet zo verstandig. Later heeft ze zich erbij aangesloten. Kijk, maar de red lines die moeten we inderdaad onszelf niet opleggen. Die moeten wij Poetin opleggen. En in die zin snap ik de Oost-Europeanen ook goed. Die zeggen wij gaan dicteren en niet Poetin. En ik snap die stevige taal. Maar als je het Westen de eenheid bij elkaar wil houden... en bondgenootschappelijke eenheid herhaal ik... is ons belangrijkste wapen. En je ziet hoeveel verdeeldheid het oplevert. Ook dat we er vandaag over praten. En ook logisch overigens. Maar dat is toch niet... niet het sterkst voor ons. Ja. Als we er slecht uitkomen, meneer Hammelburg, ben ik daar geen voorstander van.
Nee, ik begrijp het. Geert-Jan, jij hebt ook een beetje gekeken naar de optie waarover wordt gesproken... om eventueel boots on the ground te gaan leveren, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Na een eventueel staakt het vuur.
Ja, Dus als het tot een wapenstilstand in welke vorm dan ook zou komen, en nog niet tot vrede, maar het stadium daarvoor, maar niet het stadium waar we nu in zitten. Dan verwijs ik je naar een opiniestuk in NRC van twee onderzoekers, toevallig op de dag van de uitspraken van Macron gepubliceerd. Die hebben daar al naar gekeken en die zeggen, allemaal leuk, die veiligheidsarrangementen die nu door allerlei regeringsleiders worden aangeboden aan Zelensky en dus mogelijk ook Rutte nu, als hij op weg is naar Oekraïne. Maar wat er echt nodig is om Rusland af te schrikken, dat is dus toch dat je binnen 24 uur tegen Rusland kan zeggen, wij dreigen met boots on the ground. En er moet ook wel een geloofwaardige veiligheidsgarantie uitgaan van bijvoorbeeld en Duitsland en Groot-Brittannië en Frankrijk samen. Dus je moet ook geloofwaardig communiceren. En dat is volgens mij waar meneer Groothuis het ook over heeft. Dat gaat nu niet goed. Je hebt zelfs misschien wel gezien dat de Britten enorm over de zeik zijn, omdat Scholz heeft gezegd, ja, ik ga die Taurus niet leveren, want dan moet ik personeel meeleveren. Dan doe ik wat de Britten doen. En de Britten zeggen, ja, zit jij onze intelligence nou een beetje hier te openbaren? Zit Poetin mee te lezen met jou? Wat is dit nou? Dus ja. Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië gaat nu niet zoals je moet communiceren. Ook niet bij een eventueel staakt het vuren.
Nee, meneer Groothuis, u hebt vast nog even wat op te zeggen.
Nou, ik heb gisteren in het parlement hier gesproken en ik zeg, we moeten naar een Europese pijler binnen die NAVO. En daar hoort ook een governance boven. En dat betekent dat we een soort veiligheidsraad nodig hebben met niet EU, maar wel NAVO-landen zoals Turkije, Noorwegen, VK. En we hebben te overleggen op het continent met dit soort grote spanningen over hoe we hiermee omgaan. Ja. En dat is niet iets van morgen, maar vandaag beginnen. Want die structuren moet je niet doen op het moment dat je een crisis krijgt. Die moet je van tevoren al opgezet hebben. En daar vind ik president von der Leyen heel weifelend. Ze spreekt wel over een nieuw defensiepakket wat ze wil aankondigen. Dat gaat ze volgende week doen. Ben ik ook blij mee. Maar ja, ik vind de manier hoe we ons organiseren in Europa, daar is het denkvermogen nog onvoldoende in ontwikkeld.
Ja, dankjewel Geert-Jan voor je toevoeging en het nieuws. Meneer Groothuis, Poetin reageerde direct op Macron in die ellenlange State of the Union. Westerse troepen in de Oekraïne is een vorm van escalatie. Het zal beantwoord worden. En dan krijg je meteen weer de niet eens zo verborgen dreiging van het atoomwapen en allemaal harde taal. Is dat een geconditioneerde reflex, zal ik maar zeggen, van Poetin?
Poetin is helemaal zijn element. Dus het spel wat hij het liefst speelt is escalate to de-escalate. Dus escaleren, zodat wij ons weer terug in ons hok begeven. Dus daar moeten we nooit te veel in meegaan. Hij bluft vaak en het is wat hij het liefst doet is, wat in een scenario waar hij dat zou kunnen doen bijvoorbeeld, is het aanvallen van iets op NAVO-grondgebied. Een vitaal infrastructuurobject, een haven, een vliegveld. En dat iedereen op zijn achterste poten staat, iedereen overlegt in paniek. Hij meteen dreigt met de inzet van tactisch nucleaire wapens. Wij vervolgens daarvan schrikken. En hij weer een stuk land kan pakken of ergens een ander voordeel kan pakken, politiek. En zo escalate to de-escalate, dat is iets wat hij beheerst tot in de puntjes. En ja. Maar daar moeten wij dus niet in meegaan, maar onszelf in trainen en ook voorbereiden. Dus ik vind ook de weerstand die we moeten hebben in Europa ten aanzien van strategische objecten moet fors omhoog. Dat geldt omdat het goed doorgronden van de militaire doctrine van Rusland betekent dat je dit ook in de puntjes beheerst. Want we zijn nog lang niet klaar met de heer Poetin. Althans, hij is nog lang niet klaar met ons, laten we het zo zeggen.
Oké, en wat moeten we doen om onszelf daartegen te beschermen?
Ik vind bijvoorbeeld dat wij luchtafweergeschut, zoals onze Patriot Pack 3 batterijen die wij in Slowakije hebben staan, we mogen ons best wel eens de vraag stellen, hoort die niet op Schiphol, op de haven van Rotterdam, Leeuwarden, Volkel, horen we daar niet wat extra verdediging in te bouwen? Ik denk dat we zitten best wel in een fase van spanningen in Europa waarbij we ons die vraag mogen stellen. En extra Patriots bijvoorbeeld bestellen zou ik niet gek vinden.
Nee. Op het gebied van cyber gebeurt er een hoop, maar dat zien we niet. U zegt vaak, daar moet je echt het oog op houden. Maar dat doen wij toch ook? Wat is het verschil tussen wat zij ons aandoen en wat wij hun aandoen?
Als je kijkt naar China, Iran, Rusland, Noord-Korea, die overtreden het internationaal recht niet door politieke spionage. Wat de Chinezen recent hebben gedaan bij Defensie, en de MIVD komt naar buiten en die zegt van, nou, we hebben de Chinezen ontdekt in defensiesystemen. Dat is heel vervelend. Ze breken Nederlands recht, maar geen internationaal recht. Het is het twee na oudste beroep van de wereld. Maar op het moment dat je intellectueel eigendom steelt, heb je een groot probleem internationaal rechtelijk gezien. In alle Snowden documenten is er niet één voorbeeld. Ik wijs er ook op dat sabotage strafbaar is. Ook daar zijn de Russen mee bezig. Recentelijk in Denemarken, 16 energiecentrales die werden aangevallen. De Chinezen, gigantische schaal in Amerika en op Hawaii proberen ze telecommunicatie en andere vitale infrastructuur te penetreren om ze uiteindelijk te saboteren en onschadelijk te maken. Allemaal illegaal. En ten derde, het beïnvloeden van verkiezingen via desinformatie, et cetera, of anderszins, dat kan niet. Dat is ook het non-interventiebeginsel. En daar hebben we een probleem met die landen.
En nog even voor de duidelijkheid, meneer Groothuis, dat doen wij dus niet.
Nou, kijk, wij hebben geen intellectueel eigendomdiefstalprogramma gericht tegen andere landen. Is verboden bij wet. We hebben geen sabotageprogramma. Kijk, bijvoorbeeld Stuxnet, hè, dat zou iemand kunnen zeggen.
Ja,
dat is
in Iran was dat, ja.
Ja, maar de internationaal recht zegt, dat is een politieke afspraak, u mag niet vitale infrastructuur die publiekelijk gebruikt wordt, mag u niet platleggen. Maar dan is de vraag, nathans, is dat, hè, wat het Westen dan gedaan heeft, is dat publiekelijk gebruikte infrastructuur, of is dat gewoon een militair object waar een atoomwapen wordt gecreëerd? En internationaal rechtelijk wil ik ook nog wel eens zeggen, we hebben natuurlijk het internationaal recht dat zegt, je mag die vitale infrastructuur niet aangrijpen, maar er is ook internationaal recht die zegt, het non-proliferatieverdrag. We willen dat alle atoomwapens worden afgebouwd en de wereld uitgaan. Ja. Hoe verhouden die twee zich? Dus klopt. Ik vind zo'n operatie wat het Westen dan doet, van een heel andere orde als wat die landen tegen ons hebben.
Ja, dat was toen een actie van de Verenigde Staten en Israël samen. En overigens, Iran is ondertekenaar van een non-proliferatieverdrag. Hè? Dus ze mogen. Ja. Oké, okay, nou. Dit is BNR de Wereld.
Voorzitter van lid van de Mensenrechtenraad in de VN.
Ja, dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Bart Groothuis, VVD, Europarlementariër in de Renew Europe-fractie.
Today my administration issued renew warnings that based on evolving intelligence, Russia may be planning a cyber attack against us. As I said, the magnitude of Russia's cyber capacity is fairly consequential.
Ja, president Biden. En ook weer over datzelfde onderwerp. Het is een onzichtbare dreiging, want tot nu toe merkt de gewone burger er eigenlijk helemaal niks van. En u luidt de alarmbellen, hij ook. Vandaag heeft u nog een debat gehad over onderzeekabels.
Ja, het is ongelooflijk. Ik heb even nagezocht. Het is mijn 12e keer dat ik een interventie heb gehad hier in Brussel en Straatsburg over dit onderwerp. Mijn maiden speech ging erover en niemand was ermee bezig. En ik heb gewaarschuwd voor het Russische programma. Dat werd opgebouwd om uit onderzeeërs en uit de buik van die onderzeeërs kleine onderzeeërtjes te halen die internetzeekabels, maar ook olie of hoge elektriciteitslijnen onderzee, die kunnen benaderen. En de vraag is wat ze daar dan doen. Brengen ze daar springstoffen aan? Anderszins capabilities om een sabotage toe te passen, misschien wel spionage op internetkabels. Ik was zeer bezorgd, ben zeer bezorgd. De hoeveelheid incidenten is gigantisch in de publiciteit geweest. In Noorwegen, in Spitsbergen. We hebben in de Shetland-eilanden dingen gezien, in Marseille. We hebben het gezien rondom voor de kust van Ierland. De Russische vloot is agressiever aan het opereren als ooit. Ook in de Noordzee. MIVD-baas Swillens heeft daarvoor gewaarschuwd. En ik ben heel blij dat de Europese Commissie vorige week eindelijk een plan heeft neergelegd.
Ja,
en dat is.
Ja, ik wou zeggen, hoe kun je je beschermen?
Nou, kijk, de NAVO heeft niet stilgezeten. Ik vind de EU dus wel. Dat hoort u een beetje van. Ik voel me een roepende in de woestijn. Maar Nederland heeft vervolgens ook al zelf met de JEF, dat is een door een Verenigd Koninkrijk geleide coalitie van de Scandinavische landen, met Duitsland en Nederland, hebben we een heel programma ingericht. Dank aan Kajsa Ollongren, die dat ook heeft geïnitieerd, onze minister van Defensie. Maar de Europese Unie zat stil. En de frustratie werd groter en groter. Maar ik ben blij dat ze vandaag datgene doen wat de NAVO niet kan doen of individuele lidstaten kunnen doen. En dat is bijvoorbeeld zeggen tegen Huawei, tegen ZTE, maar ook tegen Megafon, allerlei Russische bedrijven, van jullie zijn niet meer welkom om onze kabelinfrastructuur op zee überhaupt aan te leggen. Want we vertrouwen jullie infrastructuur niet, jullie landstations niet, jullie repeaters die daartussen zitten vertrouwen we niet. En dat vind ik heel gezond. Je moet er toch niet aan denken dat de Rijkswaterstaat zegt van we besteden alle bewegwijzeringen, alle sensoren van onze wegen uit aan de Chinese staat of aan de Russische staat. Nee. Ondenkbaar. En we doen het wel op onze internetinfrastructuur. Ik vind het dus heel goed dat we precies dat doen waar we voor op aarde zijn als EU. Onze marktmacht gebruiken.
Ja. En u zegt de EU is in het algemeen wat dat betreft niet een beetje slap. De NAVO doet het beter.
In Napels.
Maar ja. Maar de Europese Commissie bemoeit zich er wel steeds meer mee. Daar komen we op het terrein van China. Dat toegang wil op onze digitale infrastructuur. Daar zijn we toch zelf bij, denk ik altijd. Iemand heeft gewoon een handtekening gezet ergens bij een kruisje. Dat doen ze toch niet. Ze doen dat toch niet illegaal, zal ik maar zeggen. Er zijn gewoon contracten gesloten.
Ja, nee, en de druk is gigantisch. We hebben gezien dat premier Costa, overigens een van de opvolgers mogelijk van Charles Michel voor de Europese Raad, hij wordt in ieder geval veel genoemd weer deze week, zit nu vast in verdenking in ieder geval voor chantage, dat hij is omgekocht door Chinese bedrijven om inderdaad in de Portugese infrastructuur een aantal projecten te mogen uitvoeren. Het gaat dan om havens, telecommunicatie, internetinfrastructuur, aanlandstations. Zeer kwalijke zaak. Ik vind het ook heel kwalijk dat hij daarmee in verband wordt gebracht. Maar je ziet dus in alle landen gebeurt dit. En overnames van dit soort zaken, daarvan is het goede dat 2 weken geleden heeft de Europese Commissie weer een communiqué uitgebracht van wij gaan een nieuw economisch veiligheidspakket voorstellen. En er zijn 2 communiqués en 1 wetgevingspakket. En het wetgevingspakket, zeg ik vol met dank, wordt het verplicht om die overnames te toetsen. En ze hebben ook een lijst bijgeleverd bij welke strategische sectoren dat getoetst moet worden. Ik wijs u nog even op overnames van het Chinese Nexperia, een chipsbedrijf, van het veelbelovende chipbedrijf in Delft, Nowi. Het ministerie van Economische Zaken wilde dat niet eens bekijken. En dat wordt straks verplicht. Er zijn wat andere overnames op dit moment die in de lucht hangen. Bijvoorbeeld MultiSafePay, een betalingsgigant in Nederland, wordt overgenomen. Althans is kandidaat om over te nemen, melden Reuters, door Alibaba. Door een Chinees bedrijf. En daarmee zouden de Chinezen in heel Europa in het betalingsinfrastructuur een voet achter de deur krijgen. En dan kunnen ze bijvoorbeeld zien dat journalisten of critici of Oeigoeren kritische boeken bestellen. Ze kunnen bijvoorbeeld invloed uitoefenen op onze democratie, censuur toepassen. En ik vind dat heel, heel gevaarlijk dat autocratische landen in die kritische sectoren een voet achter de deur krijgen. Dus chapeau voor de Europese Commissie dat ze dit voorstellen.
Ook chapeau voor Amerika dat het ASML moeilijk maakt om bepaalde chipmachines naar China te exporteren.
Nou ja, kijk, ik vind dus dat wat ik hoor van collega's op Capitol Hill, maar ik hoor van meerdere Amerikaanse collega's van maak je borst nat, Europa. Want we hebben chips gehad. Die exportcontroles die zijn nu gefinaliseerd. Maar er komen 2 nieuwe sectoren aan. Dat is quantum en dat is biotechnologie. En wie in Europa lopen daar voorop? U raadt het al, Nederland. Dus Nederland, let op uw zaak. Hoe gaan we deze exportcontroles vormgeven als de Amerikaanse druk weer groot wordt? Stel dat Trump aan de macht komt. Dus ik pleit voor Europeanisering van die regels. Dat heeft ook te maken met de tegenmaatregelen uit landen zoals China, die zeggen van wil jij niet naar ons exporteren, dan kopen wij jouw kaas en tulpen niet meer. Ik heb liever dat Brussel dat soort dingen voorstelt. Ik wil dus dat Brussel met voorstellen komt. En daar schiet het nog tekort. Daar moeten we weer wachten op de volgende commissie. En is er al enkel een white paper gepubliceerd en geen wetgeving zoals bij die overnames. Dus ik ben daar nog een beetje teleurgesteld, maar u snapt wel dat ik de druk blijf opvoeren om dat voor elkaar te maken.
Ja, bent u al aan het schrijven aan zo'n document?
Ja, en ik probeer ook in de volgende legislatuur, als ik weer gekozen mag worden, als het schrandere volk van Nederland weet waar het zijn heil moet halen, zou Dries van Acht zeggen, om nog even in herinnering te brengen, dan zou ik ook wel in de handelscommissie, denk ik, plaats willen nemen, omdat daar toch wel het zwaartepunt van Europa naartoe verschuift. En ik heb deze week nog ontbeten met commissaris Breton en die denkt er wel ongeveer hetzelfde over, volgens mij. We hebben wel echt een Europa krijgt nog wat te schaften met de Chinezen. Weet u, recent is er voor 902 miljoen een fabriek neergezet, een batterij batterijfabriek in Duitsland, een Zweeds bedrijf, Northvolt. We willen dat volledig Europees hebben, Europese supply chain. Maar we hebben voor een anode, voor één deel van de batterij, grafiet nodig. En de Chinezen hebben onmiddellijk gezegd, wij komen, als je niet oppast, met een exportcontrole op grafiet voor heel Duitsland en het liefst heel Europa. En ze dwongen daarmee af dat de Chinezen naast die Zweeds-Duitse fabriek ook een Chinese fabriek neerzetten. Waar ze nu anodes maken, grafiet-anodes, met Chinese supply chains. We hebben nog heel wat te schaften krijgen we met de Chinezen. Ja. En ik denk dat we nog heel veel gaan hebben aan Brussel in de komende jaren. En daarom ben ik ook heel erg benieuwd dat Nederland ook een pro-Europese koers gaat kiezen in juni van dit jaar.
Ja. Nou, kijken wat het nieuwe kabinet gaat doen. Dank Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD in de Renew Europe-fractie.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 3:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Als de oorlog in Oekraïne iets duidelijk maakt, dan is het dat uithoudingsvermogen misschien wel het belangrijkste aspect is voor de Oekraïners.
No one needs this war. What is it for anyway? So many people are being killed.
So would he trade territory for peace?
Definitely not. Because many people have died for these territories. And there is no point in giving them up.
Ik praat erover met Jeroen Ketting, ondernemer en oprichter van hulporganisatie Lifeline Ukraine. Welkom terug, moet ik zeggen.
Dank je, Bernard.
Fijn dat je er bent. Jij komt net terug uit Oekraïne. Als we naar de oorlog kijken op dit moment, wat is jouw indruk? Hoe gaat het?
Ja, ik ben in juli geweest, in maand in september, in december en nu weer in februari. En het gaat eigenlijk continu slechter. En wat dat betreft is er geen enkele reden tot optimisme. En je ziet ook bij de Oekraïners dat ze de zaken wat dat betreft niet goed inzien. En weinig licht aan het eind van de tunnel.
Ja. Wat is de grootste teleurstelling voor Oekraïne?
Ja, eigenlijk overal hoor je too little too late.
En dat gaat dan over ons?
Dat gaat over ons en dat gaat over de militaire hulp. Letterlijk hoor je in Oost-Oekraïne, en we werken in die gebieden zo'n 100 kilometer of van de Russische grens of van de frontlinie vandaan. En overal zeggen ze letterlijk, als er geen grootschalige hulp komt nu, dan zakt tijdens de lente het front, het Oekraïnse front, in elkaar. Dus de nood is daar echt heel hoog.
Ja. Je zou ook kunnen zeggen, Oekraïne wil lid worden van twee belangrijke gremia, de EU en de NAVO. Dat zijn allebei organisaties van democratieën. Ja, en dat gaat nou eenmaal zo. Soms zegt een democratie, we doen iets en op een ander moment wordt geld aan iets anders uitgegeven. Dus het is ook wel de consequentie van wie we zijn.
Aan de ene kant wel. Het is de consequentie van wie we zijn in vredestijd. En het is nu oorlogstijd. En terwijl ik 2 jaar geleden aan het begin van die oorlog nog zei van tegen Oekraïners van nee, jullie zijn helemaal niet onze oorlog aan het vechten. Ben ik in die 2 jaar tijd ook wel een beetje tot inkeer gekomen. En ik denk dat we die sense of urgency in ons vrije, welvarende, democratische Westen, of dat nou de Europese Unie of Amerika is, die moeten we gaan voelen. En het is ook een beetje zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En dat is wel een beetje wat we nu aan het doen zijn. Dus kun je misschien beter even harder doorpakken, die wapens leveren waarmee de Oekraïners de logistieke toevoerlijnen van de Russen plat kunnen leggen. Dan los je misschien meer op dan iedere keer die hulp laten druppelen. Net genoeg dat de Oekraïners niet helemaal verliezen, maar niet genoeg om een doorbraak.
Nee, maar je kunt ook zeggen, als je kijkt vanaf het begin van de oorlog tot waar die nu is. In het begin van de oorlog hadden we een discussie over helmen.
Ja.
Of dat wel kon. En allerlei dingen waren onbespreekbaar, zoals Patriots of F-16's. Dat is allemaal, komt eraan of is er al. Dus er is wel wat gebeurd. Het is niet zo we niks doen.
Nee, er gebeurt veel, maar het is iedere keer wel. Het is alsof je in de bergen een wandeling aan het maken bent. Je bent iedere keer aan het kijken naar die steen net voor je voeten.
Ja.
En daar stap je dan weer overheen. Ja, en op een gegeven moment moet je toch kijken van oké, wat is de helling waar ik eigenlijk omhoog moet. Ja. Dus ik denk dat we qua visie toch iets verder moeten kijken. En weer die sense of urgency. Ik denk toch dat we die oorlog in Oekraïne meer en meer als onze eigen oorlog moeten gaan beschouwen.
En zie je ook dat het moreel afbrokkelt? En waaraan zie je dat?
Ja, dat als je het hebt over het moreel, dan heb je het eigenlijk over drie groepen in de bevolking. Als je het heel erg kunt versimpelen. En twee gebieden. Oost- en West-Oekraïne is echt zoiets als het verschil als Vlaanderen en Wallonië. Hè? Ja. Dus, en dan zie je dat in het westen, in Lviv, daar heb je eigenlijk bijna niet het idee dat er een oorlog is. In het oosten daar heb je alleen maar het idee dat het oorlog is. Dus dat is een scheidslijn. En dan heb je drie groepen. Dan heb je zeg maar het passieve deel van de bevolking. Dan heb je de militairen en dan heb je de vrijwilligers. En dan zie je dat die militairen zeggen van ja, weet je. Bijvoorbeeld de 36e Marinebrigade, die is al 5 keer, een vreselijk woord, vernieuwd. Omdat zeg maar die volledig, al 5 keer volledig. Ja,
is omgekomen.
Is omgekomen. Ja. En nu komen er soldaten in die gedwongen gemobiliseerd worden. Die dus niet gemotiveerd zijn, geen gevechtsmoreel hebben. En je hebt nog enkele militairen over die vanaf het begin van de oorlog, van de grootschalige oorlog vechten. Ja, en die zeggen het moreel is volledig weg. Dan zie je de groep van vrijwilligers. En er is een heel groot maatschappelijk middenveld van vrijwillige, hardwerkende Oekraïners. Ja, die zeggen we hebben geen keus dan door te gaan. Maar die zitten allemaal wel tegen een burn-out aan, zijn doodvermoeid. Dus wat dat betreft krijg je weinig. Ja, positieve energie
je hebt,
daar.
Je hebt natuurlijk ook een praktisch probleem. Bij een krijgsmacht hoor je te roteren. Hè? Dus soldaten worden afgelost door andere soldaten. Kunnen ze bijkomen.
Klopt.
Kunnen ze hun gezin zien. Dan gaan ze weer terug.
Ja.
En ze hebben volgens mij, als ik het goed begrijp, gewoon te weinig mensen om dat te doen.
Ik heb hier nu in Nederland, wat we hebben morgen een mooi forum, heb ik André Magomet, die stafsergeant bij de 36e Marinebrigade. Die vecht sinds juni 2022.
Ja.
Die heeft, dit is nu zijn tweede keer dat hij 10 dagen vrij mag nemen. Ja. Sinds juni 2022. En zo zijn er heel veel soldaten.
Ja.
Dus dat die het überhaupt nog volhouden, dat is een wonder.
Geweldig. We krijgen het direct nog even over jouw bijeenkomst hoor. Want laten we niet zomaar lopen, zo'n opmerking. We horen ook verhalen dat mensen gewoon minder graag het leger in willen. Dat ze bang zijn om gemobiliseerd te worden. Dat ze een snor proberen te drukken. Dat ze zich ziek melden. Nou, noem het allemaal maar op. Bekende dingen. Wat merk je daarvan?
Ja, heel praktisch. Hè? Dus als ik terugreis naar Nederland vanuit Oekraïne. Dan ga je op een gegeven moment, hè, dan kom je in Lviv, kom je uit. Met wat voor een transport dan ook. En dan moet je eigenlijk met een taxietje moet je naar de grens met Polen. En vanuit daar kun je dan weer doorgaan. Ik kan geen taxis meer krijgen, want je heleboel checkpoints op tijdens die rit van 1,5 uur van Lviv naar de grens. En die taxichauffeurs zeggen we gaan die rit niet maken, want bij die checkpoints daar word je in je kraag gevat. Dus dan moet je
zoeken. Wordt je achter het stuur uitgehaald?
Letterlijk.
En dan
ga je meteen naar de kazerne.
Ja.
Dus dan kun je alleen maar een volledig afgekeurde taxichauffeur vinden. Nou, dan is ook de vraag, wil je dan bij die achter in de auto gaan zitten? Maar dat heb ik dus nu wel afgelopen maandagavond gedaan. Maar wat je hoort van mensen, zeker in West-Oekraïne, zeggen van ik wil niet in het leger. Moet ik nou gaan sterven voor een dorpje in Donetsk? En dat is weer een beetje het Vlaanderen-Wallonië verhaal. Die scheidslijn tussen Oost- en West-Oekraïne, die is er nog steeds.
Ja, dus je merkt dat iemand, laten we zeggen, uit het westelijk deel zegt, ik ga me niet overhoop laten schieten voor het redden van een groep mensen waar ik überhaupt niet zoveel mee heb. Of niet zoveel gezamenlijk mee heb.
Absoluut. En daartegenover staan dan bijvoorbeeld onze vrijwilligers van ons vluchtelingenopvangcentrum in Zaporizhia. Dat ligt in Oost-Oekraïne. Ina en Svetlana. Ina zegt nu van, ik ben echt bang dat de Russen op een gegeven moment Zaporizhia, want het front ligt 40 kilometer verder weg, Zaporizhia de stad in gaan nemen. Maar zij zegt, als Oost-Oekraïense, van we hebben thuis met mijn man, we hebben wat wapens liggen. Ik kan redelijk goed schieten, zegt ze dan nog met een soortement van grimlachje daarbij. Ik kan redelijk goed schieten en ik blijf schieten totdat de laatste kogel op is. Want ze zegt, wij zijn al vrijwilligers vanaf het begin van de oorlog. De Russen gaan ons niet eens vragen stellen. We staan op alle lijstjes. Wij krijgen sowieso meteen de kogel. Dus dat is weer de hele andere. Hè? Dus dat is de IT'er in Lviv die zegt van ik ga niet dood voor zo'n dorpje in Donetsk. En Ina en Svetlana in Zaporizhia in Oost-Oekraïne die zeggen van we gaan vechten tot de laatste kogel ja. als de Russen komen.
En heeft zij dan ook de indruk dat zij degene is die de Russen tegenhoudt om heel Oekraïne in te nemen? Met andere woorden, voelt zij wel de verantwoordelijkheid voor de rest van het land, voor het Westen? Of denkt zij ook alleen maar voornamelijk lokaal Wallonië, Vlaanderen, dat beeld?
Nou, het is nee, want zij heeft daar familie in Kiev zitten en ga zo maar door. Wat je ziet is dat mensen zijn gewoon heel erg verbonden met het stukje land waar ze op wonen en waar ze op leven. Ja. Mensen zijn een stuk radicaler nu in hun haat tegen de Russen. Hè? Dus het woord Rus wordt niet eens meer genoemd. Hè? Dus ze noemen een Rus noemen ze een racist. Hè? Dus eigenlijk een racist en een Russist.
Ja.
Dus dat is ook een stukje. Gewoon echte gevechtsbereidheid. Ja. Maar ze zeggen wel, alle Oekraïners zeggen continu van ja, jongens, wij zijn wel jullie oorlog. Wij beschermen jullie tegen de Russen. Want als Oekraïne ingenomen worden, het grappige is wat je nu ziet in Donetsk, Lugansk, daar worden lokale Oekraïners worden geworven door het Russische leger om tegen hun eigen Oekraïners te vechten. Ja. En nu zeggen Oekraïners van, denk er wel over na, als Oekraïne dadelijk ingenomen is door de Russen, dan worden de Oekraïners geworven en gehersenspoeld om tegen de West-Europeanen te vechten.
Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Jeroen Ketting, ondernemer en oprichter van de hulporganisatie Lifeline Ukraine.
We see now companies are investing more and more in training programs, retraining programs. Companies are more open to hire people with less experience or students even. We also know that they will be looking towards people who have retired or are reaching retirement age.
Ja, dat gaat over personeelsgebrek, hè, om het maar samen te vatten. Veel Oekraïners hebben het land verlaten na de invasie. Dat begint zich economisch op te breken. Ik zie het omdat bij mij voor de deur staan tegenwoordig steeds meer auto's met een Oekraïns nummerbord. Dus we kunnen ze gewoon zien. Hoe zie jij dit allemaal?
Nou, kijk, aan de ene kant, het eerste oorlogsjaar, daarmee krompt de economie met zo'n 30%. In 2023 is de economie weer met 5% opgekrabbeld, maar dat is ook een beetje backlog, zeg maar. Ook dit is weer, economisch is het weer een groot verschil tussen het Westen en het Oosten. In het oosten heb je hele gebieden die gedepopuleerd raken. Omdat of het vluchtelingen betreft. Maar bijvoorbeeld in de provincie Sumy, die heeft een grens van 560 kilometer met Rusland. Daar wordt nu een hele regio van 5 kilometer van de grens naar binnen toe wordt geëvacueerd. Dus dat wordt een soort van militaire strook. Ja, en die mensen die worden allemaal, die hebben geen inkomen meer. Dus wat je ziet is dat aan de ene kant in het westen, in Lviv, ja, weer daar gaat het goed. In Oost-Oekraïne, ja, dat loopt leeg. Dat wordt een soort wasteland. Bedrijven uit Oost-Oekraïne, die vestigen zich in West-Oekraïne. Dus banen gaan verloren. En veel van de Oekraïners, hè, van die auto's die jij in je straat ziet, als ik met die mensen spreek hier in Nederland, die gaan niet meer terug. Die gaan alleen maar terug als ze zich niet in Nederland kunnen vinden. Dus dan hoor je van ja, misschien ga ik terug als ik geen baan kan vinden of als mijn kinderen niet aarden. Maar als ze in Nederland een baan vinden, als die kinderen aarden, dan gaan ze nooit meer terug. En dat is ook een enorm drama voor de economie van Oekraïne.
En nog iets, want je ziet natuurlijk, omdat mannen in principe niet weg mogen, in die auto's wel heel veel vrouwen en kinderen zitten. Hè? Wel, ook wel mannen hoor, maar veel minder. Ja. Dus ze kunnen wel zeggen, we gaan niet meer terug. Maar dat betekent dan ook in feite dat zo'n gezin uit elkaar valt.
Nou ja, en dat is ook een deel van het psychologische oorlogstrauma wat er opgedaan wordt. Want die gezinnen die vallen allemaal uit elkaar. Ja. Hè, zo'n Oekraïense loopt tegen een leuke Nederlandse Henk of Bart aan. Ja, dan is het al snel gebeurd. En die man in Oekraïne die blijft achter. Dus je hebt heel veel gebroken gezinnen ook.
Ja, afschuwelijk. Even over Lifeline Ukraine. Vlak na de invasie begon je daarmee. Je vertelde toen bij ons dat je je boot wilde verkopen.
Ja.
Jij zat in, voor de duidelijkheid, in Moskou. Klopt. Daar was je gevestigd heel erg lang als ondernemer. Toen dat niet lukte met die boot, toen ben je dit gaan doen. Enigszins uit de hand gelopen. kunnen we in positieve manier stellen. Je hebt nu voor 9 miljoen euro aan hulp geleverd. Waar komt dat allemaal vandaan?
Dat komt eigenlijk van een heel klein groepje mensen. Ik denk dat we zo'n 2000 financiële donoren hebben. Donateurs moet ik zeggen, want ze geven hun lever niet. Maar bijna vaak wel, want het zijn hele grote bedragen die gedoneerd worden door dat kleine groepje donateurs. En ja, ook zo'n 40, 45 grote Nederlandse bedrijven. Dus van die 9 miljoen is ongeveer 2 miljoen. Dat zijn financiële donaties. 7 miljoen, dat zijn kwalitatieve in-kind donaties. Dus we hebben grote kledingbedrijven. Ik zal de namen niet noemen, maar grote Nederlandse bekende kledingbedrijven. Bedrijven die leveren nieuwe kleding. Levensmiddelenbedrijven die leveren levensmiddelen. Thuisbezorgbedrijven die hebben voor een bekend bedrijf dat hier in Nederland of in Amsterdam zit, voor een 500.000 aan kruidenierswaren geleverd. Dus dat is waar het allemaal vandaan komt. Maar het is een heel klein, het zijn eigenlijk grotendeels de mensen uit mijn netwerk, de mensen die mij kennen en die me vertrouwen. Dus dat is wel bijzonder.
Ja. Het begon met humanitaire hulp als voedsel. Hè?
Ja.
En hoe ziet het er inmiddels uit als je kijkt naar de organisatie en wat het allemaal doet? Want het is een hoop wat het doet.
Ja, de humanitaire hulp, daar kwam ik na een paar maanden al achter. Dat is eigenlijk een noodzakelijk kwaad. Want je geeft iets aan iemand zonder dat die ontvanger iets terug kan doen. Dus je maakt iemand passief. En toen dacht ik van ja, hoe kan ik niet alleen maar wat geven, maar ook wat doen? Want vaak de Oekraïners in Oekraïne, die ervaren de aandacht en het meewerken, het samenwerken als vaak nog belangrijker dan het fysieke goed dat ze in handen krijgen. En toen ben ik begonnen met het ondersteunen van kleine vrouwelijke bedrijfjes. Met microkredietjes, het vervangen van verwoeste apparatuur. Een groot aantal hebben nu al geholpen met het start van de export naar Nederland. Toen begonnen we met het steunen van ziekenhuizen, refugee centers, het bouwen van shelters. We hebben nu mobiele tandartsklinieken rondrijden. We hebben net een dakreparatie van een ziekenhuis achter de rug. Dus we zitten nu veel meer in die, ja, wat je noemt de vroege reconstructie. En we zitten nu zelfs aan tafel met kleine drinkwaterbedrijven en rioolwaterzuiveringsbedrijven in Oost-Oekraïne om die overeind te houden. En het mooie daarvan is dat het is eigenlijk heel ondankbaar werk. Hè? Want als een rioolwaterzuiveringsbedrijf blijft werken, dan blijft de burger gewoon zijn wc doortrekken. Dus die merkt er niks van. Maar op het moment dat je zo'n bedrijf omver laat vallen, dan heb je in één keer een enorme humanitaire en gezondheidsramp. Dus dat is hoe we nu helemaal op zijn geschoven in die 2 jaar.
Ja, en waar zitten jullie allemaal in Oekraïne?
We zitten in die regio's die grenzen aan Rusland of aan het front. En dan zit je dus in Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson en Mykolaiv. Donetsk is eigenlijk de enige. Donetsk heeft een heel klein stukje wat niet bezet is. Maar dat is gewoon echt nog te gevaarlijk. Ik hoor al vaak de ontploffingen om me heen. En je voelt af en toe een schokgolf in je gezicht. Maar veel dichterbij wil ik het niet laten komen.
Nee. Maar het is wel gevaarlijk. Want,
Iedere keer als ik weer naar Oekraïne ga, dan kijk ik nog wel een keer liefdevol naar mijn vrouw en naar mijn hondje. Ja. Want je weet uiteindelijk niet. Je weet uiteindelijk niet of je terugkomt. Het is, ik heb veel bergen beklommen. De laatste berg was 2 jaar geleden tijdens de oorlog, de Matterhorn. En dan weet je ook van ja, die Matterhorn, er kan van alles gebeuren. Maar als je naar Oost-Oekraïne gaat en als je letterlijk 500 meter van de Russische grens bent of een paar kilometer van het front, dan is het wel wat risicovoller dan een Matterhorn.
Ja, ja. Ja, je organiseert in Amsterdam een evenement. Daar zit onder andere demissionair minister van Leven, van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Wat doet Nederland voor jou?
Nou, ik moet zeggen, als je kijkt naar ik was nooit zo'n enorme fan van de Nederlandse overheid, maar als je kijkt hoe buitenlandse zaken zich opstelt met betrekking tot Oekraïne, je hebt daar gewoon echt haviken zitten die zeggen van we moeten Oekraïne helpen. En als ik kijk naar, ik kan elk moment de ambassadeur bellen, de deputy head of mission, dus de tweede dame op de ambassade bellen, Jennis en Esselien. Ik zat letterlijk zaterdag in een gesprek met 16 burgemeesters in Oost-Oekraïne. En dan bel ik Jeffrey van Leeuwen op en zeg ik van Jeffrey, spreek ze even toe. Ja. En dan staat hij ergens in de Frederikstraat en dan spreekt hij ze toe. Dus we krijgen veel hulp, veel steun. Er zijn ook budgetten. We hebben nu het eerste kleine subsidie gekregen van de ambassade. Dus ik moet zeggen, de overheid doet wat betreft Oekraïne gewoon veel. En ik ervaar dat ook als steun. Hè. Ik zit letterlijk, en dat is al de hele 2 jaar zo. Het is redelijk eenzaam als je daar in Oekraïne werkt. Maar dan kan ik wel even bij Jens de Mol, de ambassadeur, langskomen. Of bij Esselin. En dan zit ik in hun residentie aan het haardvuurtje even een kop thee. En een Nederlandse stroopwafel te eten. Ja. En dat is veel waard, ja, kan ik je vertellen.
Ja. Oh, heel kort. Als mensen iets voor je willen betekenen, waar kunnen ze terecht?
Ze kunnen sowieso mij, als je mij googelt, dan ze kunnen mij direct benaderen. www.lifeline-ukraine.org. Dat is de website. Maar google me gewoon op LinkedIn en dan kun je mij direct een bericht sturen.
Dank, Jeroen Ketting, ondernemer en oprichter van hulporganisatie Lifeline Ukraine.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, er was deze week veel aandacht voor president Bidens medische test.
Ja, en dat is normaal gesproken routine. Gebeurt elk jaar, dus is echt niks bijzonders. Maar Biden is natuurlijk met 81 de oudste president ooit. Zijn gezondheid is een onderwerp van discussie, ook voor kiezers. Dus de Amerikaanse media gingen all out. Dit was breaking news op bijvoorbeeld CNN. Die meldde het al toen de helikopter nog niet eens was opgestegen naar Walter Reed Hospital. En zeggen dan wel erbij, dit is routine. Maar de heigerigheid en de toon waarop dat gezegd wordt, dan klinkt het alsof er iets vreselijks gebeurt. En er was ook nog wel een interessant discussiepuntje. Want Biden heeft geen cognitieve test gehad. En daar kreeg de woordvoerder van het Witte Huis dus vragen over.
If you look at what this president, the president who is also the commander-in-chief, he passes a cognitive test every day. Every day. As he moves from one topic to another topic.
Ja, dat is dus eigenlijk een test waarmee je functioneren wordt gecontroleerd. Hè? En de woordvoerder zegt, ja, hij heeft het niet nodig, want hij wordt elke dag al getest op zijn werk. Maar aan de andere kant heb je dan natuurlijk Trump. En die schept regelmatig op dat hij wel een cognitieve test heeft gedaan. Die deed hij natuurlijk beter dan wie dan ook. Ik heb ook wel vaak gehoord van, ja, dat is eigenlijk een beetje onzin wat Trump dan zegt. Maar daar is dan weer bijvoorbeeld op Fox News heel veel aandacht voor. Dus dan wordt er toch weer veel over gepraat dat Biden niet die test zou hebben gehad.
Nee, even iets, waarom deed hij het? Waarom is dat niet gebeurd, Jan? Die cognitieve test. Enig idee?
Ze doen het allemaal wel. Ja. Het is onnodig. Ik heb ook wel eens gehoord, die cognitieve test. Ja, dat is van een niveau. Daar hoef je eigenlijk een president niet mee lastig te vallen. Dus daarom heeft Trump het daar steeds over.
Okay.
Je doet veel ingewikkeldere dingen dan dat. Het is niet naar buiten gebracht. En daardoor blijft het dus ook een beetje hangen.
Ja,
het is een beetje mysterieus.
Lijkt me dom in verkiezingstijd. Maar goed, Biden reageerde wel bij de hand op vragen van over dat doktersbezoek.
Ja, en ik zeg er maar even bij, er is niks geks gevonden. Het enige nieuws was dat hij een slaapapneuapparaat gebruikt om te slapen. Dus nou ja, goed, dat kunnen we allemaal wel handelen. Maar hij werd er ook naar gevraagd. En ja, dit is van grote afstand, maar ik laat het je toch even horen. Dan hoor je een beetje de toon. Ja, hij zegt, de doktoren think I look too young. De doktoren vinden dat ik er te jong uitzie. Dus de hele beide handen reactie, werd ik wel om gelachen. Maar hij doet het dan ook weer af met een grapje. En dat is denk ik weer wat minder slim. Want die kiezers, ja, die maken zich hier zorgen om. Dus ja, neem je op deze manier de zorgen. Neem je ze serieus.
Ja, de enige manier waarop Biden die kritiek op zijn leeftijd kan laten verstommen is laten zien dat hij scherp is, toch?
Ja, dat denk ik wel. En dat betekent veel zichtbaar zijn, een goed verhaal hebben, scherp zijn. En dat is sowieso handig natuurlijk tijdens het verkiezingsjaar, maar nu extra. En Biden die doet juist heel weinig interviews. Bij de Super Bowl bijvoorbeeld, hè, toch zo'n traditioneel moment voor een president, zagen we hem niet. Deze week deed hij wel voor het eerst in lange tijd een tv-interview. En toen koos hij voor een late-night show, dus Vriendelijk Terrein bij Seth Meyers. Daar was hij 10 jaar geleden ook voor als eerste gast van die show. En hij gaf daar, vond ik, eindelijk eens wel een goed antwoord op een vraag over zijn leeftijd.
You gotta take a look at the other guy. He's about as old as I am, but he can't remember his wife's name.
Ja. Yeah.
And number one. Number two. It's about how old your ideas are. Look, I mean, this is a guy who wants to take us back. He wants to take us back on Roe v. Wade. He wants to take us back on a whole range of issues that are 50, 60 years, they've been solid American positions. And I really mean this sincerely. I think it's about the future.
Ja, het gaat om hoe oud of nieuw je ideeën zijn. En hij zet zichzelf dus neer als de kandidaat van de toekomst. En hij zegt Trump die wil terug naar het verleden. En dat is denk ik een heel slim antwoord. Daarmee geef je dus, ga je in op die zorgen. En geef je aan hoe jij toch anders bent en hoe het volgens jou zit. Nou ja, we zullen zien of Biden de komende tijd ook te zien is bij wat meer kritische journalisten. Want dit was natuurlijk wel een hele prettige omgeving voor hem. Veel gescript in die late night shows. En dan is het ook wat makkelijker om bijvoorbeeld heel grappig uit de hoek te komen. Ik denk als je bij Seth Meyers zit als president, het is een beetje hetzelfde als Trump bij Fox News. Je weet gewoon dat er hele vriendelijke vragen komen.
Ja, een van Bidens rivalen in de primary ziet na Michigan ineens weer kansen.
Dat is wel opvallend hoor. Marianne Williamson die komt weer terug. En die haalde in Michigan 3% van de stemmen. Niet heel veel dus. En ze is sowieso geen kanshebber. 4 jaar geleden deed ze ook al mee, toen ook tevergeefs. Ze was al uit de race gestapt. Maar ze zegt nu, ik ben weer terug. Ik unsuspend my campaign. En dat zie je toch niet zo vaak. En ze heeft er een interessante en ook wel bijzondere redenering en logica bij. Williamson kondigde het aan op Twitter, X.
Hey, I have an important announcement to make. As of today, I am unsuspending my campaign for the presidency of the United States. I had suspended it because I was losing the horse race. But something so much more important than the horse race is at stake here.
Ja, ik verloor in de horse race, dus in de strijd met mijn rivalen. Met andere woorden, ik stond heel ver achter, ik kon niet meer winnen. Maar ik heb een andere reden. En dan zegt ze, ja, er staat een wannabe dictator voor de deur. Dus ik moet wel terugkomen. En eigenlijk denkt zij dus dat Biden ook een beetje zwak is na Michigan. En ziet zij dus kansen voor zichzelf. Maar ja, goed, die horse race die zal voor haar niet echt veranderen, denk ik, als je op 3% eindigt. En ja, dat verliezen is dus niet echt veranderd voor haar. Dus ik ben heel benieuwd.
Ik ook. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dit fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Dat komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 3:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.